onze hulp en onze enige verwachting staan. De naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst vervolgen met het zingen van Psalm 25 en daarvan de versen 2, 4 en 6. Psalm 25, de versen 2, 4 en 6.
Amen.
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Filippenzen en daarvan het derde hoofdstuk. Doch vooraf doen we belijdenis met de kerk van alle eeuwen en plaatsen en van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgevaren, opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de Filippenzen 3. En voort, mijn broeders, verblijdt u in den Heere, dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijdenis die wij die God in de geest dienen en Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël en van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar den ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben, maar ik jaag daarna of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. En zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merk op, degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en u nog wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heer, het is andermaal dat wij tot u naderen in de gebeden. Mocht het zijn in geest en waarheid, want gij kijkt niet naar de buitenkant, maar gij ziet het hart aan. En Heere, dan moeten we bekennen dat we voor u niet kunnen bestaan, op en onder de kansel niet. Want gij doet alles om uzelf wil. O Heere, daar is ook een grote troost. Want als het van ons moest afhangen, dan was het voor eeuwig verloren. Dan kon dat gij met ons niet van doen hebben. Omdat alles wat uit ons voortkomt, dat is vleeselijk, verkocht onder de zonde, is alles ijdelheid. Heere, gij verheerlijkt uw eigen werk. En mocht dat ook deze avond blijken, dat uw werk aan uw knecht gezien mag worden. Want Heere, gij zijt God en gij werkt een werk wat wij niet weten. Maar als gij het openbaart, dan weten we het, naar de mate des geloofs. En gij hebt uw lieve Zoon naar deze wereld gezonden, opdat die zaligheid die gij geopenbaard hebt, in hem aan ons zal worden toegepast. Heere, mocht gij daar plaats voor maken, ook door de prediking des woords. Gij komt toch plaats te maken voor uzelf, daar er van nature geen plaats is, voor de herder. Er is geen plaats voor de zaligmaker der wereld, omdat we vol zijn van onszelf en vol zijn van de dingen van deze wereld. Ja, dood zijn in zonden en misdaden. Heere, kom gij het eens te doorbreken deze avond, dat het leven geopenbaard mag worden in de dood, want dan moet de dood wijken. En Heere, gij hebt uzelf een volk uitverkoren, wat uit die dood, in die dood gered wordt, opdat ze uw lof zouden vertellen. O Heere, gij leert toch duidelijk in uw woord dat uw volk niet bekeerd wordt om bekeerd te zijn, maar opdat dat scheppingsdoel weer hersteld zou worden, dat doel waarmee gij de mens geschapen hebt om uw lof te vertellen en om uw Heer eer en heerlijkheid te verkondigen. En ook om daarin te wandelen. O lieve Heere, dat we erin mochten wandelen door het geloof. Want alle omstandigheden die schreeuwen tegen. Alle mensen roepen tegen. Want er is geen mens die naar u vraagt, ook niet tot één toe. Maar gij vraagt naar de mens. Adam, waar zijt gij? Lieve Heere, dat het zo is ontdekt mag worden, dat we voor u niet bedekt kunnen blijven. Dat we voor u niet verborgen kunnen blijven. Gij hebt toegang tot ieders mensenhart. En mocht dat ook deze avond blijken door de prediking van het woord, op en onder de kansen. Dat we vervuld mochten worden met het uwe, ontledigd van het onze. En dat gij heerschappij vieren door uw geest. O Heer, gij zegt het niet door kracht, noch door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. En mocht dat ook deze avond blijken. Ja, mocht gij door uw woord en geest de landen doorgaan. Uw volken uitvergaderen. Opdat het zou mogen worden en zou mogen zijn één kudde en één herder. O Heere, gedenk de overheden en de onderdanen, maar in het bijzonder de overheden, dat ze alle leugen zouden laten varen en dat ze door u eerlijk gemaakt zouden mogen worden, gelijk de koning van Nineveh. Die koning werd door u eerlijk gemaakt door de prediking van Jona. Heere, gij zijt toch nog dezelfde. Gij zijt toch nog dezelfde. Deze wereld zal wel voorbij gaan met alles wat erin beweegt en leeft, maar gij kunt ook koningen bekeren. En daar bidden we u om. Gij kunt ook ministers bekeren. Daar bidden wij u om. Want dat hebt ge bevolen in uw woord. Om de overheden aan uw troon op te dragen. O Heere, mocht gij ze eens dragen. Mocht gij ze eens komen te bekeren. Opdat we in een stilgerust leven zouden leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. Land en volk is in verval. Wij hebben u op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En we hebben deze wereld tot een moordkuil gemaakt. Maar lieve Heere, mocht gij nog velen uit die moordkuil verlossen. Mocht gij er nog zielen uit trekken. Uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En er staat geen leeftijd voor. Er staat ook geen intelligentie voor. Er staat geen verstandig mensen voor. Want gij kunt de meest, gij kunt wel een bewusteloos mens bekeren. Gij kunt baby's in de moederschoot bekeren. Dat hebt ge bewezen. Daar hebben we wat van ondervonden. En dat hebt gij ook geopenbaard in uw woord. Dat gij het ongeboren leven net zo goed bekeren kan. Als volwassenen, als kinderen. Want Heren, er zijn geen grenzen aan uw macht, aan uw almacht. Wij moeten net zo bekeerd worden als Johannes de Doper in de moederschoot bekeerd is geworden. Net zo. En mocht dat ook onder ons gekend worden. Wat zal dat groot zijn, Heren, want daarin wordt u toch verheerlijkt in uw eigen werk. Mocht gij daartoe de prediking aanwenden op alle plaatsen uw heerschappij. Over het wereld rond, in China, in al de plaatsen waar uw volk vervolgd wordt, openlijk. Maar het is hier in het Westen niet beter, slechter. Lieve Heren, sta er nog eens over op. Mocht gij ontmaskeren die ontmaskerd moeten worden. En mag gij uw volk zetten in de heerlijkheid der kinderen Gods. Lieve Heren, mocht gij de weduwe en de weduwe en de wezen genadig zijn. En dat we er nog een hand en een voet voor mochten zijn door u gebruikt. Dat we hun zouden gedenken in de gebeden met ter daad. En Heren, mocht gij al die wezen tot uw kudde vergaderen. Want gij zegt dat ik immers zal een wees bij God ontfermd zijn. Uw volk is een wezenkerk. Heere, gedenk uw kerk in het midden der jaren. In het einde der tijden. Mocht gij uw eigen werk gedenken. Bevestigen uw volks graagen. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, de tekst van overdenking kunt u wederom vinden in Colossenzen 3 vers 1. 3 vers 1 tot en met 4. Waar staat geschreven, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is. Zittende aan de rechterhand Gods en bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult gij ook geopenbaard worden in heerlijkheid. En geliefde, daar hebben we vorige week over gehandeld. En daar hebben we vanmorgen over gehandeld. En daar hopen we nu verder over te handelen. Vooral over dat laatste vers. als Christus zal geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan gaat het over de openbaring van Christus, niet alleen op de jongste dag, want als dan Christus geopenbaard zal worden, geliefde, en we kennen hem niet zoals hij gekend moet worden, en zoals Paulus daarvan getuigt, en zoals de andere apostelen daarvan getuigen, en zoals al de Bijbelheiligen daarvan getuigen, dat Christus hun is verschenen van verre tijden en verre plaatsen, geopenbaard in der hart, tot levendmaking, tot rechtvaardigmaking, tot wedergeboorte, tot heiligmaking, tot heerlijkmaking. Dan zullen we onverschrikt voor hem kunnen verschijnen. Daar zal ook de Heer voor zorgen. Maar God doet geen half werk. Nee. Maar als we buiten de openbaring van Christus menen te kunnen geloven, mijn geliefde, dan zullen we bedrogen uitkomen. Ik heb u vanmorgen al gezegd, voorbeelden genoemd van de dwaze maagden. Er staan ook andere voorbeelden in het woord. Simon de tovenaar, die geloofde ook, staat er in het woord. Die geloofde ook. Hij had zich laten dopen door Filippus. Maar Filippus, die was nog niet in staat om die geest te wegen. En dan komt de apostel Petrus en die kijkt dwars door hem heen. Dan zegt hij, gij zijt een samenknoping van ongerechtigheid. Ja. Nou, zo leert Gods volk zich kennen in het kader van het stuk der ellende. Een samenknoping van ongerechtigheid, want meer zijn we niet. Maar geliefde, je kunt je hele leven geloven en je kunt je eigen onder Gods volk scharen, aan het avondmaal deelnemen, ouderling zijn, diaken zijn, leraar zijn. Maar wat zal het zijn, geliefde, als op je sterfbed je lamp uitgaat? Zoals bij de dwaze maagden hun lamp uitging. Dan moet je afreizen naar de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. Omdat je je hele leven op een tijdgeloof gedreven hebt. En hiermee wil ik de kleingelovigen niet benauwen. Maar die, weet je, een kenmerk van de zwakgelovigen is dat ze zich gaarne laten beproeven. Dat is nou een waarachtig kenmerk van het ware leven. Dat wil zich gaarne laten beproeven. Alsjeblieft, zeggen ze. Alsjeblieft. Ik vertrouw mezelf niet. Zie je, daar heb je het nou. Maar geliefde, waar het over gaat, zijn we met Christus opgewekt. Als dat waar is, zijn we ook met hem gestorven, want dat gaat eraan vooraf. Weet je wat predikers wel eens zeggen? Ja, Christus is gestorven, hij is opgewekt, dus het is klaar. Maar geliefde, dat vraagt wel om de toepassing. Ga toch nooit buiten de toepassing om. Want dat geloven, dat geloof, dat houdt wat in, geliefde. Daar moet plaats voor gemaakt worden. Daar moet plaats voor gemaakt worden. Want als je zomaar gaat geloven, dan mag je wel bang voor zijn. Dat zegt de Heer Jezus, hè? Dat zaad werd gezaaid en een deel viel op steenachtige plaatsen en er kwam direct op. Direct. Mag je wel bang voor zijn. Niet voor het ware geloof. Want dat kan ook plotseling geschieden. Er hoeft geen 7 jaren ellendekennis aan vooraf te gaan. Echt niet waar, hoor. Die moordenaar aan het kruis, die kwam in een stonde, kwam die tot het ware geloof. God is niet te binden aan systemen, God is niet te binden aan tijdsbestekken, want hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat. Ik heb je al eens meer verteld, er was een vrouw, een heel godsdienstige vrouw, en die stond 's ochtends om 5 uur op en die ging dan bidden. Bidden of ze bekeerd mag worden. En dat deed ze al 7 jaar lang. En die vrouw die had een dronken man. Elke dag kwam die dronken thuis. Kwam die uit het café. Ging die zijn geld verdrinken. ja, niet in het water verdrinken, maar daar kocht hij drank voor. Dan kwam hij dronken thuis. En toen kwam die man eens een keer thuis. En toen hoorde hij zijn vrouw bidden. En toen viel die man, die deed de deur open, die viel die op de grond. En weet je wat die man zei? Die man die begon te bidden, o God, wees mijn zondaar genadig. En de Heere verhoort hem in de dadelijkheid. En die man werd bekeerd. En toen riep die vrouw uit, dat is niet eerlijk, want ik heb er al 7 jaar om gebeden. God is soeverein, geliefde. God is soeverein. Hij doet het niet om je bidden. Op het gebed doet hij grote wonderen. Dat is waar. Maar in het gebed zelf, daar zit geen verdienste. Maar die man die bad waarlijk een gebedje bij God vandaan. Net als die tollenaar achter in die tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. En de Heere verhoort hem in de dadelijkheid. Dus wat wil ik hiermee zeggen? Daar hoeft geen ellenlange en jarenlange ellendekennis aan vooraf te gaan. Echt niet waar hoor. Echt niet waar. Een moeder is maar 9 maanden in verwachting. Ik kom mensen tegen die zijn het al 36 jaar. Zo ongezond, hè? Zo ongezond. Ja. De Heere die ken, als er hier vanavond iemand is binnengekomen met een hard hart, met een natuurlijk hart. Vanavond kan God je bekeren in een stonde van het gericht. In een twinkeling of een aai. Kan God doen. Maar geliefde, daar gaat hij wel plaats voor maken. Of hij dat nou in een kort tijdsbestek doet, of lang, daar is de Heere vrij in. Maar kan je hem nog vrij laten, geliefde? Kan je hem nog vrij laten? Ik heb je vanmorgen gezegd, geen mens gaat er uit eigen beweging, komt hij tot het geloof. Nooit. Nee. Never. Daar moet plaats voor gemaakt worden. Is Christus u al geopenbaard in uw dode, verdoemelijke Adamsbestaan? Daar loopt het maar over. Dat gaat over de openbaring van Christus verhaal. Ik heb vanmorgen gezegd dat dat geschiedt door woord en geest. Hebben we reeds gedronken uit die fontein van levend water? Want er is een fontein geopend tegen de zonde. Voor het huis van David. Voor de inwoners van Jeruzalem. Zijn we reeds dorstig gemaakt, geliefde, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot uw God. Christus is het vat, de bron, de fontein die springt tot in het eeuwige leven. En die fontein, geliefde, moet ons geopenbaard worden. Zal ik u een Bijbels voorbeeld geven? Hagar die werd op bevel van Sarai met dat kind Ismaël weggestuurd. Want de Heer had gezegd, werp de dienstmaagd uit en haar zoon. En dan kwam die Hagar in de woestijn terecht. Abraham had ze 1 kruik water meegegeven, maar ja, 1 kruik is gauw op, hè? Is gauw leeg. En toen kwam dat mensje in de woestijn terecht. En toen lag ze daar met haar zoon, die had ze onder een struik gelegd. Die lag daar te sterven van de dorst. Er was nergens geen water te bekennen. Maar geliefde, zij zag de bron niet die er al was. En zo is het ook met de mens van natuur. Totdat die engel haar die bron openbaarde. Daar lag ze vlakbij. Dus zat ze vlakbij. Maar het moest haar geopenbaard worden. De schellen moesten van haar ogen vallen. Nou geliefde, u verkeert alle dicht bij de bron. Dat is echt waar. Zoek het niet boven, zoek het niet beneden. Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. We verkeren hier alle dicht bij de bron rondom het woord. En het eeuwig blijvend getuigenis. Maar is die bron der zaligheid u al eens geopenbaard van Gods wegen? Want dan vergaat het u net als Hagar in de woestijn, zoals Hagar het in letterlijke zin onderging. Dan worden uw ogen geopend en uw hart vernieuwd voor de bron die er al was, voordat u er was. Heb je dat wel eens geloofd, geliefde? God is nooit begonnen God te worden. Nooit. Hij was er al voor de oudheden der aarde aan. God is altijd God geweest. De bron van alle goed was er al voordat er een mens zijn voeten op de aarde zette. En dan wordt het ook waar, geliefde, als die bron ons geopenbaard wordt. En dan wordt het zo waar dat Christus te zijner tijd voor de goddeloze gestorven is, toen wij nog onverzoende zondaren waren. En dat was mij een openbaring, geliefde. Ik had het misschien wel 100 keer gelezen. Maar dat was me zo'n openbaring, alsof de Bijbel voor het eerst in mijn leven openging. Ik was toen daadwerkelijk een goddeloze. Een mens praat wel eens over, ja, we zijn allemaal goddeloos. Ja. Maar geliefde, dat moet je aan ontdekt worden. Anders praat je er maar over. Maar om een goddeloze te zijn, dat kan niet lang duren, want dan zou je vergaan. Dat kan niet lang duren in het licht van Gods heilige wet. En toen in die put, geliefde, toen ging de Bijbel voor het eerst van mijn leven open. Ik was toen daadwerkelijk een goddeloze die nooit meer zalig kon worden. En aan dezulken belieft Christus zich te openbaren als het leven, de bron der zaligheid, die springt tot in het eeuwige leven. En geliefde, als het over de openbaring van Christus gaat, dan praat ik niet over visioenen, niet in gezichten, maar op grond van het levende woord van God. Christus openbaart zich niet meer in visioenen, maar door woord en geest. In het Oude Testament geschiedde dat nog door visioenen of door een engelverschijning. Ik zeg niet dat de Heer dat nou niet meer kan doen. Dat zeg ik niet. Ik heb ook wel eens een droom gedroomd bij God vandaan. Maar God heeft ons gegeven zijn woord, zijn testament. We hebben wel eens over nagedacht, waarom heet het nou het Oude Testament en waarom heet het nou het Nieuwe Testament? Het zal waarachtig en zeker zijn. Het testament, weet je wat een testament is? Dat is een onder ede verklaring, getekend en wel, ligt bij de notaris, bij de lawyer, wordt in een brandkast bewaard. Nou, hoe zal het goddelijke testament veiliggesteld worden? Hè? Als een natuurlijk testament al zo goed opgeborgen wordt en zo lawful is, hè? Wettig. Door woord en geest worden de goddelozen waarvoor Christus gestorven is in de tijd opgewekt uit de geestelijke dood. En door de kracht van Christus opstanding worden zielen wedergeboren tot de levende hoop. U moet het dus nooit in een of andere bevinding zoeken buiten het woord om. Dat is waardeloos hoor. Als hier een ziel tot het geloof in Christus mag komen, dan heeft het woord kracht gedaan. Weet je wat Gods oude volk wel eens zei? Onder het woord verkeren is gevaarlijk. En ze bedoelden dat positief. Want dat woord kan inslaan als de bliksem. En als je door Gods woord geraakt wordt, kom je daar nooit meer van los. Nooit meer. Gods woord lezen is gevaarlijk. Ja, in de goede zin. In de goede zin gevaarlijk. Want dat woord kan zijn kracht doen. En als dat woord zijn kracht gaat doen, geliefde, dan komt een sterk gewapende overeind. Want van nature is alles in rust en vrede in die hof. Hè? De sterk gewapende die waakt over zijn hof. Maar als er één komt die sterker is dan hij, wat is dat? Dat is het woord. Dan spreekt de Heere door woord en geest. Woorden van zaligheid. Woorden van vrede tot uw ziel. Ja. Het schijnt een hele nieuwe leer te zijn als ik zeg dat God zijn volk zalig spreekt. Daarom geloven ze. Daarom geloven ze. Dan doet het woord kracht. Daarom geloven ze. Dan openbaart de Heere zich aan uw ziel in het gewaad van zijn woord. Dus onze zaligheid, geliefde, die is in dit woord gelegen. Ja. Wie buiten het woord omdenkt zalig te kunnen worden, die bedriegt zichzelf voor de eeuwigheid. Die jongeling, die rijke jongeling, zocht het in zijn gedrag. Netjes leven, de geboden onderhouden. Maar hij had nog nooit het woord, hij had nog nooit een woord der zaligheid ontvangen tot zijn ziel gesproken. Nog nooit. Dan gaat hij naar de Heere Jezus toe en zegt die Heere, wat merkeert er nou nog aan bij me? Hij zegt, hij wou de Heere Jezus gebruiken als aanvullende info. Want hij was al heel ver op die ladder gevorderd, tenminste in zijn eigen voorstelling. Maar dan valt hij van de ladder af door de woorden van Christus. Ga heen, verkoop al wat gij hebt en kom herwaarts en volg mij. Ja. Het woord is een kracht Gods tot zaligheid. Het woord wordt ook wel genoemd het zaad der wedergeboorte. Een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft. U zegt wellicht, maar ik heb nog nooit de kracht van het woord ervaren. Nou, dat ligt niet aan het woord. Want het woord is levend en krachtig en gaat door de verdeling der ziel, de samenvoegselen en des mergs. En het is een oordeel der gedachten en overleggingen des harten. Als het woord geen kracht doet, geliefde, in uw leven, dan ligt dat niet aan het woord, maar aan uw ongeloof. U zegt, hoe kom ik dan van mijn ongeloof af? Hoe word ik dan van mijn ongeloof verlost? Mijn geliefde, dat hebben we u met Goede Vrijdag gepredikt. Op Goede Vrijdag is er geen plaats meer voor ongeloof. Dan moet u eerst met Christus sterven, want in het graf van Christus worden alle zonden en ongeloof begraven. Dan moet u terug naar het graf van Christus. Dan moet u eerst met hem begraven worden, niet letterlijk, maar geestelijk. Dan moet uw oude mens worden afgelegd, want dat is de mens van het ongeloof. Die oude mens, dat is één brok ongeloof. Die oude mens, die zal nooit gaan geloven. Dus u moet zich niet afvragen, hoe kom ik van mijn ongeloof af, maar hoe kom ik van die oude mens af? Dan ben je ook van je ongeloof af. Als je daarvan verlost bent, van die oude mens, ben je ook van je ongeloof af. Van de heersende macht van het ongeloof. Dan moet u aan het einde van de wet gebracht worden. Want het einde van de wet is Christus. Daar heb je het. Tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Dus geliefde Christus gaat aan de toepassing van het geloof eraf. Anders gezegd, de openbaring van Christus is de bewegende oorzaak van het geloof. Dan hebt de Heere met kracht in je ziel gesproken en zo komt Gods volk tot het geloof. Dat is de orde. Want die oude mens, geliefde, die komt nooit verder, die kan het wel heel ver schoppen, die oude mens. Maar die komt nooit verder als het tijdgeloof. Nooit verder. Dus als u gaarne zou willen geloven, met een zaligmakend geloof, dan moet u van die oude ongelovige mens zien af te komen. Dan moet u voorgoed afscheid nemen van die oude mens, van die ongelovige mens, van die mens die in zijn zonde zijn vermaak heeft. U zegt, hoe kom ik dan van die oude mens af? Hoe neem ik er afscheid van? Door de dood van Christus. Christus heeft zijn leven afgelegd en het wederom genomen. Op Golgotha komt u van de oude mens af, want daar heeft de oude mens de laatste adem uitgeblazen. En die dood van Christus is zo krachtdadig, geliefde, dat Gods volk sterft aan de wet in de tijd. Die worden in de tijd toegebracht. Al Gods volk wordt niet op dezelfde moment toegebracht. Nee, nee. Die worden toegebracht in de tijd. Hierheen, daarheen. Totdat de laatste zal zijn binnengebracht. Zie het, Rabbi. En dan wordt Christus dood u geopenbaard als een volkomen genoegdoening over uw zonde. Want hij is gestorven om onze zonde. Daar mag u met Christus de dood sterven, de oude mens dood sterven, want daar hing Christus in mijn vlees. Daar ben ik met Christus gestorven. En daar komt de ziel aan het einde van de wet, geliefde. Als hij der wet sterft, als hij al de vloeken van de wet omhelst, zijn straf billigt, ziende op een gewillige zaligmaker, ziende op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt in het graf. Om die te begraven voor eeuwig en altoos. De Heere dood en maak levend. Hij doet ter helle nederdalen en er weder uit opkomen. Kijk, daar hebt u de bevinding ervan. Want tegenwoordig zeggen ze, ja, dat mooi geloven. Dat mooi geloven hoor, dat Christus is gestorven en opgestaan. Mijn geliefde Hannes spreekt over de bevinding ervan. De Heere dood en maak levend. Hij doet ter helle nederdalen en er weder uit opkomen. Daar heb je de dood. De begrafenis van de dood van de oude mens, de begrafenis van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En die is het gevolg van de dood en de opstanding van Christus. En daar heb je de bevindelijke begrafenis van de oude mens. De Heere dood. Nou, dan is die dood. Hoe doet hij dat? Als het gebod gekomen is, zijn de zonden weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. Daar heb je het. Maar geliefde, dat is geen stappenplan. Dat is geen route die je af kunt leggen. Want de weg, dat is, de wet is geen weg waarop je lopen kan. De wet is zo scherp als een scheermes. Daar kan je niet op lopen. Van de wet gaat er een dodelijke kracht uit. Waaronder de oude mens moet bezwijken. Als de wet kracht gaat doen, als ik omring door tegenspoed, bezwijken moet, schenk gij mij het leven. Daar heb je nou de dood van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. De oude mens loopt als een slaaf van de duivel op de brede weg des verderfs. Maar als de wet Gods hem geopenbaard wordt, dan worden de zonden leven. Levend, dan komt die mens in de hel terecht. Geef dat. Maar dat is ook noodzakelijk, mensen, want er worden alleen maar hellen toegelaten tot de enge poort. Zie je dat de mens er nou basters vijandig tegen is? Hij wil als een zoekend mens toegelaten worden tot die enge poort. Dus als een half bekeerd mens, als een vroom mens, gaat die poort niet open. Nou. De enge poort, dat is een poort van emergency. Daar moet werkelijk de nood aan de man wezen. Ja. Daar moet je werkelijk een verloren schaap voor zijn. Een verloren zoon voor zijn. Echt waar. En dat hoeven we niet te worden, want dat zijn we van nature. Maar in die poort, geliefde, dan sterft die mens, dan sterft die slaaf der zonde, want de wet is de bediening des doods. He, daar kun je niet voor kiezen, daar kunt u niet voor in de rij staan. Daar bidt ook geen mens om, want geen mens bidt om de dood, maar om het leven. Maar als de Heere het doet in uw leven, als de Heere die oude mens dood en ter helle laat varen, ja, dan gaat dat vanzelf. Dan gaat het vanzelf. Dan worden we als uit de hel weer opgevoed. Want de Heer doodt en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en doet er weder uit opkomen. En als de dood is ingetreden van de oude mens, als uw eerste man gestorven is, zoals we dat vanmorgen hebben opgelezen uit Romeinen 7, dan bent u vrij om een ander te huwen, geestelijk. Dat is in de natuur ook zo, hè. Als je eerste man gestorven is, dan mag die weduwe hertrouwen, wettelijk. Dus dat is in natuurlijk opzicht waar, maar ook in geestelijk opzicht waar. Degene die aan de wet gestorven zijn, daar is de eerste man, die oude mens is overleden, dan zijn ze wettig vrij om een ander te trouwen. Dat is noodzakelijk, geliefde, want in het koninkrijk van Christus, geestelijk hoor, houdt God er geen weduwe op nou. Nee. 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 Christus trouwt met een reine maagd. Op de nieuwe mens, dus die weduwe, die zijn wettig vrij om met een andere man te trouwen. En op het, dat is een nieuw schepsel, hè? Dat is een nieuw schepsel. En op de nieuwe mens kan de wet geen aanspraak meer maken. Op die weduwe, dat is ook in de natuur zo, kan die wet des mans geen aanspraak meer maken op die weduwe. Want daar is ze vrij van. Die man is gestorven. Dus de wet van de eerste man heeft geen kracht meer. Die is vervallen, ongeldig geworden door de dood van die man. Nou wel, nu zo is het ook geestelijk, geliefde. Als de oude mens gestorven is, leeft de wedergeboren mens niet meer onder die wet van die eerste oude mens. Nee. Niet meer onder de eis en de vloek van die wet, maar onder de genade en onder de heerschappij van Christus. Dan heeft de wet geen zeggenschap meer over de nieuwe mens. Want het terrein van de wet, wat is nou het terrein van de wet? Het terrein van de wet is buiten de vrijstad. Dat is het terrein van de wet. Maar in de vrijstad mag die bloedwreker niet komen. En van nature, geliefde, zit die bloedwreker achter ons aan. Je kent het beeld toch wel wat in Gods woord getekend wordt van die vrijstad. Hè? Als dan zo'n ziel de poorten van die vrijstad inkomt, dan mag die bloedwreker hem niet meer achtervolgen. Nee. En al degenen die van Christus zijn, die zijn erfgenamen van de vrijstad, van de gehele wereld. Omdat de wet geen zeggenschap meer op hen kan laten gelden. Het terrein van de wet is het gebied buiten de vrijstad, maar in de vrijstad geldt de wet van Christus. Ja, ik weet dat ik een vreemde leer preek voor velen, maar die leer is al zo oud als de Bijbel oud is. En in Romeinen 7 hebben we opgelezen, dan kunt u het fundament vinden van de dood van de oude mens. Hè? Dat is de dood van Christus, dat is het lichaam van Christus. En dan kunt u de bevinding lezen van de oude mens dood. Dat kunt u er ook lezen. En op andere plaatsen. Nou, sommigen leren dat de dood van Christus al op naam staat van de uitverkorenen nog voordat zij tot het geloof komen. Maar dat is een absolute dwaling. Omdat Gods woord de rechtvaardiging van de goddeloze leert door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Gods volk, Gods uitverkorenen, als zij nog niet zijn wedergeboren, die bevinden zich net zo goed onder de wetten, onder de vloeken, onder de toren Gods als ieder ander mens. En degenen die in de tijd worden wedergeboren, die zijn voor hun wedergeboorte net zo goed onder de wetten, onder de vloeken, onder de toren Gods, als degenen die nooit worden wedergeboren. Gods woord die leert geen rechtvaardiging van eeuwigheid. Nee. Want dan zou de wedergeboorte en het geloof volstrekt overbodig zijn als er een rechtvaardiging van eeuwigheid bestaat. En dan zou het ook overbodig zijn hetgeen Paulus hier zegt, namelijk om te worden opgewekt met Christus uit de dood door de openbaring van Christus die de opstanding en het leven is. Zou dat ook volstrekt overbodig zijn? Want Paulus die predikt hier over de toepassing in de tijd. Niet wat Gods volk is van eeuwigheid. Nee, nee. Hij zegt, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Daar heb je de wedergeboorte, daar heb je de opstanding van de nieuwe mens. En dat moet een feit worden in ons leven, geliefde. Er moet een geestelijke opstanding plaatsvinden om te kunnen geloven. En degenen die niet met Christus zijn opgestaan, die kunnen eenvoudigweg niet geloven. Dat is onmogelijk. Omdat de oude mens der werken is. De oude mens werkt. Net zoals die dienstbare Hagar. Werken, werken, werken. Geen geloof. En Hagar wordt genomen, hè, dat ging niet om de persoon van Hagar, want ik geloof nog dat het mens tot geloof, dat het nog een gelovig mens was. Hè, maar die wordt genomen als symbool voor de dienstmaagd die moet worden uitgeworpen. Want Abraham had toch naar de dienstbare gegrepen. Hè? Hij dacht zelf de belofte Gods te moeten vervullen van het beloofde zaad. Hij denkt, nou met die Sara, dat komt niet goed. Hij zegt, dan zijn we Hagar. Ja, nog op advies van Sara, joh. Hij deed het niet buiten Sara om. Maar de Heere zegt, zo zal het niet gaan. Zo zal het niet gaan. Nee. 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 Want het kind der beloftenis, dat zal niet worden verwekt door de wil des mans. Door de werken der wet. Nee, 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 nee. God zal zelf zijn belofte vervullen, dwars door de onmogelijkheid heen. Ja. Dus geliefde, de oude mens leeft niet in het koninkrijk Gods, maar in het koninkrijk van duisternis. En in het koninkrijk van Christus leven er alleen nieuwe schepselen door het geloof. En om te kunnen geloven, moeten we uit onze stik, donkere, duistere doodstaat, met en door Christus worden opgewekt om als nieuwe schepselen in hem te geloven die het leven is. En Paulus die zegt dat, het heb Gode belief zijn zoon in mij te openbaren. En dat geldt voor ieder kind van God, dat is niet andersom. De een heeft daar een duidelijke bevinding van als de ander. Het gaat alles naar de mate die God goeddunkt. Ook de zwak gelovigen die weten dat de Heere aan hun ziel geopenbaard is door woord en geest. Die hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Ja. Ieder kind van God is aan de oude mens, aan die oude eerste man gestorven en met Christus opgewekt in een nieuw leven. En de geliefde, die opwekking geschiet niet door het geloof. Ja, nou zie ik al gezichten betrekken, maar die geschiet niet door het geloof. Maar die geschiet op de stem van de Zoon van God. Ofwel door woord en geest. Kijk, het woord van God is niet hetzelfde als het geloof. Dat versta je wel, hè? Het woord van God, dit woord, de Bijbel, dat is niet hetzelfde als het geloof. Het geloof is het ontvangend instrument. Dus geloof is instrumentaal. De wedergeboorte geschiedt niet door het geloof, maar door het woord. Door de stem van de Zoon van God. En zo wordt het wel gepreekt in onze dagen. En de vereenzelvigen het woord met het geloof. Maar geliefde, dat is een gifmix. Dat is een gifmengsel. Het woord is eerst. Want het woord is vlees geworden. Door het woord zijn de hemel en de aarde geschapen. Door het woord wordt ook een ziel wedergeboren. Door het woord. Daar hebt u de bewegende oorzaak van het geloof. Christus is niet alleen middelaar van verdienst, hebben we vanmorgen gezegd, maar hij is ook middelaar van toepassing. Dat is niet het geloof. Velen preken het geloof als een middelaar van toepassing. Dat is niet het geloof. Ik geloof niet in iets. Ik geloof in een persoon. Ik geloof in Christus door het geloof. Dus al die geloofsdrijvers, die vallen hier door de mand. Hè, door, dat zijn eigenlijk de valse leraars. Die het geloof preken als een soort middelaar. Het geloof maakt u niet zalig, geliefde. Dat doet Christus. En het geloof is slechts een middel van deelachtmaking. Ga niet zonder geloof voor. Absoluut niet. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Maar geliefde, de zaligheid is zo eenvoudig. Je hoeft er geen geloof voor mee te brengen. Nee. Het is een gave Gods. Ja. Geloof is een middel waarmee wij de geschonken verlossing aannemen. Nou, velen leren een aanneming zonder de schenking. Hoe kan je nou iets aannemen? Dat is in de natuur al onmogelijk. Hoe kan je iets aannemen zonder dat het je geschonken wordt? Kijk, als ik hier die Bijbel leg, dan zeg ik, nou, hier legt hij. Kom je daar naar voren en grijp hem? Of zeg ik, hier heb je die Bijbel, dan kan je hem aannemen. Zo wordt de zaligheid de buit van het overwonnen land, viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. Daar heb je de aanneming. Daar gaat de schenking aan vooraf. En dat geschiedt door de openbaring van Christus, geliefde. Als hij spreekt, dan komt de ziel tot het geloof en nooit andersom. Christus overstijgt het geloof, want hij is God. En God is meerder dan ons geloof. Weet je dat? En dat is ook, geldt ook voor het woord. Het woord staat boven het geloof. En het geloof is ondergeschikt aan het woord. Tegenwoordig draaien ze het om. Hier heb je ook zo'n Bijbelbelt. We believe. Ja. Weet je wat een apostel zegt? Er staat geschreven. Heel wat anders, hè? We believe. Er staat geschreven. Daar mag Gods volk het van hebben. Want dat is vast. Het geloof kan wankelen. Dat is geen houvast. Het woord. Dat is mijn houvast. Door het geloof. Het gaat alles door het geloof. Dus geliefde, wij zoeken geen gelovige mensen te kweken. Want die zijn er zat. Maar wij wensen dat uw ziel gered mag worden. Dat Christus aan uw ziel zal worden geopenbaard en leven. Zoek het dus nooit in uw geloof. Want daarin is geen troost, nog kracht. Zoek de dingen die boven zijn, door het geloof. Waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. En Christus zit daar om het... Ja, waarom zit hij daar? Omdat alles volbracht is. Dat is een stand van vrede. Alles is volbracht, het is volbracht. Christus zit aan de rechterhand des vaders in de troon. En daar komen dus geen goede bedoelingen van de mens meer in aanmerking. Nee. Die rijke jongeling is een vloek bij de zittende Christus. Maar ook degene die van hun geloof een hefboom gemaakt hebben om God te behagen, worden hier buitenspel gezet door Christus die in de troon zit. Met de Vader. En de hemelingen, geliefden, die zingen het halleluja tot eer van de overwinnaar over dood, zonde en duivel. Tot roem en prijs van de overwinnaar over de hel en het graf. En daartoe is de strijdende kerk ook uitverkoren. Niet alleen de triomferende kerk. Om hem te eren, te aanbidden en van hem te getuigen. Kijk, daar heb je weer het doel van onze schepping. Als we in het beeld Gods herschapen worden, hersteld worden,
He, dan doet de Heer dat niet omdat je nou maar eens een bekeerd ventje door het leven gaat, als het een bekeerde vrouw. Nee. Hij zegt, ik heb me een volk geformeerd, die zullen me lof vertellen. Zij dienen Christus niet, nee, hij dient hen vanuit de troon des vaders. Om voor hen te bidden, om voor hen te pleiten, hen te onderhouden, te vertroosten, te versterken. Velen preken een lijdelijke Christus. En die leggen alles in het geloof. Wat een arm portie. Wat een arm portie. Christus is altijd de eerste, want hij zegt, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Dan is hij ook de voortganger. En mensen hebben altijd een aanmaker nodig. Ik zei eens vertellen, geliefde, vroeger zat ik als een comediant tussen de wereldlingen. Maar ik had altijd iemand nodig die begon. Ik kon nooit beginnen. Ik wist niet hoe dat moest. Maar dan maakte er één een opmerking. En dan maakte ik een klinkende opmerking erbovenop. En dan lag heel de zaal in een deuk. Ja, ik zeg maar eerlijk. Had altijd een aanzetter nodig. Nou, zo is het ook geestelijk. Christus is altijd de eerste. Ja. En als de Heere weer van vrede, nieuwelings van vrede in je ziel spreekt, geliefde, dan schieten de vlammen er weer uit. Want die bruid van Christus, die lag op het bed van zorgeloosheid. Hè? Ze zegt, nou is het me onderhand wel eens genoeg. Hoor. En dan komt de bruidegom, die komt voorbij haar slaapkamer. En dan laat hij van die mirre achter, van die reuk, hè, aan de deurknop. Vroeger zat er zo'n gat in de deur. En dan deed hij zijn hand door de deur en dan liet hij wat van die zalige reuk aan die knop achter. Christus is altijd de eerste. Hij is de eerste in de levendmaking. Hij is de eerste in de rechtvaardigmaking. En hij is ook de eerste in de gemeenschap. Want die bruid die zegt, ik heb mijn rok uitgetogen, ik heb er geen zin meer om uit te komen. Gods volk dient Christus niet. Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Hij dient hen vanuit de troon. Hun leven is met Christus verborgen in God. Hun leven is Christus en in Christus hebben ze het leven. Het eeuwige leven. Dus als we de dingen niet bedenken die boven zijn wat Christus is, nou dan is het heel eenvoudig, dan bedenken we aardse dingen. Hè? Ja. Er is geen tussenweg hoor. Je kunt geen twee heren dienen. Of je zult de ene lief hebben en de andere haten. We kunnen niet God dienen en de mammon. En die het wel kunnen bedenken. Hetgeen des vlees is en niet. Hè, ze zijn niet met Christus opgewekt. Ze laat staan dat ze met hem gestorven zijn. Het opgewekt zijn met Christus betekent niet dat we onze aardse zaken verwaarlozen. Nee. Ik heb u al vanmorgen gezegd. Als Luther zegt, hij zegt, als ik wist dat de wereld morgen verging, zou ik vandaag nog een boom planten. Ja. Het bedenken van de dingen die boven zijn, die gaat niet ten koste van onze scheppingsroeping, geliefde. Nee, absoluut niet. Hoor. Gods volk is wel eens ongeschikt voor deze wereld. Als ze zo overmatig vervuld zijn met de dingen die boven zijn, hè, met de liefde over... Maar kijk... De Heere laat het vaatje wel eens overlopen. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Ja. Maar het gaat niet ten koste van de scheppingsroeping, namelijk om de aarde te bewonen en die te bebouwen en die te bewaren. Nee. Daar worden we nooit van ontslagen. Je huishouden mag nooit lijden onder de godsdienstmoeder. Want huishouden, dat is ook godsdienst. Huishouden behoort, als het recht is, tot de ware godsdienst. Kinderen opvoeden behoort tot de ware godsdienst. Kobrugge die stapte eens bij je moeder in huis. En ze had een klein kind aan de borst. En ze hadden een boekje in de hand en dan leerden ze een ander kind de catechismus. En een ander kind, die stond in een hoekje psalmen te zingen. Ze zegt, Kolbrugge hief zijn handen in de lucht. Hier is de ware godsdienst. Daar heb je het. Waar de Heer je gezet, kan je de ware godsdienst bedrijven. Je beroep uitoefenen behoort tot de ware godsdienst. Tenminste, als het een eerlijk en goddelijk beroep is. Je hebt ook oneerlijke beroepen. Maar je mag nooit je plichten verzaken om kerkie te spelen, geliefde. Het kan dus niet bestaan dat het bedenken van de dingen die boven zijn ten koste gaat van je dagelijkse Bijbelse plichten. Het kan niet zo zijn dat je je koeien kan vergeten en ongemelkt en ongevoerd op stal laten staan, omdat jij ze nou een zogenaamd te vroom gebed moet doen. Dat is ook ijdele godsdienst. Ja, kon eens een boer. En voordat hij zijn koeien ging voeren, dat deed hij op stal, die koeien zagen dat. Koeien zijn niet stom. Ze zeggen, een stomme koe. Nou, wees voorzichtig. En die man, voordat hij zijn koeien ging voeren, boog hij zijn knieën en deed die heren een gebed. En weet je wat die boer vroeg? Heren, zegen deze spijzen voor die arme dieren, om Jezus wil amen. En op een gegeven moment werd die boer betrapt door zijn vrouw en zei ze, ben je wel goed? Ben je wel goed bij je hoofd? Nou, die boer die schrok, hij denkt ja. Hij zegt, het is misschien wel overgeestelijk. Ik zal het maar niet meer doen. En toen kwam hij de volgende dag in stal. En toen liet hij na om op zijn knieën, om zijn knieën te buigen. En dan gooide het voeren, gooide de hooi voor de, in de grup. Of in die troggen. En toen keek hij eens om zich heen. Maar er begon geen koe te vreten. Ze lieten alles leggen. En toen kreeg hij met kracht in zijn hart. Een waarheid, ik kan er nou even niet. Misschien weet ik het er mij wel weer. En die man die boog zijn knieën. En hij vroeg de Heer om die spijzen voor die koeien te zegenen. En toen die opstond van zijn knieën, begonnen al die koeien te vreten. Koeien zijn niet stom. Ze zijn ook schepselen gods. En je kent soms in de dierenwereld, geliefde, kun je de almacht, de scheppingsalmacht van Christus waarnemen. Dan moet eerst wel het boek van de genade voor je zijn opengegaan. Voordat het boek van de schepping opengaat, moet eerst het boek der genade voor je open zijn gegaan. Om de wonderen des Almachtigen te aanschouwen in de dierenwereld. Ja. Maar geliefde, ik wil maar zeggen, je huishoudelijke plichten, je dagelijkse plichten, hè, daar word je nooit van ontslagen. Want de rechtvaardige, ook ten aanzien van de dieren, de rechtvaardige kent het leven van zijn beesten. Mensen zeggen wel eens, ik heb het wel eens gehad bij een boer. Hij had een groot bekeringsverhaal. Ik zeg maar, laat me nou je beesten eens zien. Nou, er stonden daar die varkens tot aan de buik in de slik. Ik zeg, geloof niet dat je bekeerd bent. Want de rechtvaardige kent het leven van zijn beesten. Zie je? Dan zorg je dat die beesten er goed bij lopen. Ja, onderhouden en wel, gevoederd en wel. Want anders geloof ik niet dat je bekeerd bent. Het komt dus aan op onze gesteldheid. Ja, we zullen er eerst maar eens van zingen. Zingen kunnen we samen. Preek ook hoor. Als de Heer je hart aanraakt door zijn goddelijke geest, hè, dan ga je meepreken. Dan ga je meepreken. Dat is niet altijd waarheden ontvangen, nee. Dat is net als Aaron en Hur deden. Die gaan Mozes dan ondersteunen. Ja, Mozes, hè. Die had van die zware armen en dan begon die voor lieverlee te zakken en dan kregen de Amalekieten weer de overhand. En dan kwam Aaron en Hur en die hielden die arm omhoog. Hij is ook wel eens meegepreekt. Preken is geen solo optreden. We zullen er eerst van zingen. We zullen er eerst van zingen. En van de 147ste psalm, daarvan het eerste zang was, laat zere hof, lof, ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. En wat er verder volgt.
in het eerste vers van Psalm 147. Plichten waarnemen. Als een oud mens, als een oude mens of als een nieuw schepsel in Christus. Twee mensen kunnen hetzelfde doen, maar dan is het nog niet hetzelfde in Gods ogen.
Nee.
Het is maar met welke gezindheid we iets doen. Kain en Abel die offerden, precies hetzelfde. Kain offerde, Abel offerde. Ze offerden de Heere beide een offer, maar het offer van Abel werd aangenomen en het offer van Kain niet. Ze zeggen wel eens dat Abel die offerde de Heere het beste schaap en Kain het slechtste. Daar geloof ik niks van. Daar geloof ik niks van. Nee. Allebei hetzelfde offer. Maar Abel offerde door het geloof. En Kain niet, door de werken, als een oude mens. Ja, dat neemt de Heer niet aan. Abel was een nieuw schepsel in Christus. En hij offerde de Heer een dankoffer. Maar Kain offerde uit verdiensten. Als een oude mens die om loon werkt. Nou, wat is het, geliefde? Dienen we om loon of uit genade? Die rijke jongeling die diende om loon. Maar Gods kind, Gods ware kind, dient uit genade. Is God God geworden in ons leven om hetgeen hij in Christus is? Zacchaeus die kwam, die zat in die vijgenboom om te zien wat Jezus deed. Nee hoor. Absoluut niet. Daar had hij al zoveel van gehoord. Hij zat in die vijgenboom om te zien wie Christus was.
wie hij is. Waar heb je? Is God God geworden in ons leven om hetgeen hij in Christus is? Of dienen we God om de hemel te verdienen en de hel te ontlopen? Zijn onze werken in God gedaan? Of hebben we onszelf ermee op het oog? Kijk, als dat allemaal zonder geloof is, dan is ons leven een ijdele vertoning, want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Maar als Christus ons leven is, als we mede opgewekt zijn met Christus, dan leven we door het geloof, ook in het uitvoeren van onze dagelijkse plichten. Dan zien we niet op die plichten, maar op Christus door het geloof. Hè? Dan zien we op het voorwerp des geloofs, omdat hij het waard is. Dan leef je niet meer in je eigen huis, maar in het huis van Christus. Dan hoef je de tuin niet meer te spitten omdat het jouw tuin is, maar omdat het Gods tuin is. Ja. Als je wederom geboren mag worden en je bent getrouwd, dan zeg je, dan kan je waar, ik heb een nieuwe vrouw, ik heb nieuwe kinderen, ik heb een nieuw huis. Want ziet, het is alles nieuw geworden. Dan krijg je het als wederom uit zere hand. Maar dan is een gunst. Want geliefde, maar steun nooit op je geloof. Ik geloof niet in mijn geloof, maar in Christus door het geloof. Dan leven we omdat hij leeft. Omdat hij ons leven is. Omdat we buiten hem niet meer kunnen leven. Kijk, daar heb je het. Hè? Als je hem loon dient, nou, dan kun je er nog buiten. Maar als het nou genade is, dan kun je er niet meer buiten. Kun je er niet meer buiten. Hè? Nee. Maar de geliefde nam ook een stapje verder gaan, want Christus kan ook niet buiten zijn bruid. Nee. En daarom verlangt hij naar haar, hè? Om haar te doen delen in de volle heerlijkheid die hij bij de Vader heeft. Daarom staat erop, en zie ik om haastiglijk. Want het lam heeft zijn bruid een bruiloft bereid. Waar ziet hij naar uit, hoor? En als we daar kennis aan hebben, geliefde, als Christus ons geopenbaard is, die ons leven is, dan zullen we ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Als Christus verschijnt op de wolken des hemels, dan zullen wij die geloven ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nou, in die heerlijkheid van Christus, daar deelt al Gods volk al in door het geloof. Hè, door het geloof. Maar straks ook door aanschouwen, dan zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanstrijd straalt, ten volle, ten hoogste toppen stijgen. U zegt, maar kunt u dat dan altijd maar vasthouden? Kunt u dat altijd dan maar bekijken? Trek het toch niet om. Het gaat hier over de waarheid. Hoe God het ziet. Hoe God het hier heeft laten optekenen. Bij monden van Paulus. Of ik dat altijd geloven kan. Dat is vers 2. Gods volk komt in de hemel omdat God het gezegd heeft. En niet in de eerste plaats omdat ze geloven. Nou, wat geldt er nu? Wat weegt er nu het zwaarst? Of ik het altijd geloven kan. Of dat God het gezegd heeft. Which? Kijk, vasthouden, dat is een eng woord. Dat is een wettisch woord. Ik hoef niks vast te houden. We hebben het opgelezen. Paulus jaagde erna of hij het ook grijpen mocht. Ja hoor. Of hij het ook vasthouden kon. Maar hij zegt er wat achteraan. Hè? Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Kijk, daar heb je het. God houdt het vast. God, hij zegt, broeders, acht het nou niet of dat ik het zelf gegrepen heb. Zie je, dan krijgt dat valse godsdienst, die wordt gelijk afgesneden. Hij zegt, ik ben een gegrepene des vaders. Nou, daar heb je het. Dus Gods volk hoeft niks vast te houden. Nee, Want ze weten zich door Christus gegrepen. En geliefde, die greep van Christus zal nooit verslappen. Want het is een greep uit de eeuwigheid tot in alle eeuwigheid. En bekijken hoef ik het ook niet altijd. Want God heeft gezegd dat zijn oog op mij zal zijn. Mijn oog zal op u zijn. Nou, als God het voor mij bekijkt, dan loop ik blind aan de hand des vaders. Vertrouwende op hem dat hij het maken zal en dat hij niet zal laten varen het werk dat hij begonnen is. Ja, konden we daar nou altijd maar, hadden we daar nou altijd maar ons hart bij. Dan zouden we er ruimer van leven. Weet je wat Gods volk straks zal zeggen? Wat heb ik er toch krap van geleefd? Wat heb ik er toch krap van geleefd door dat verdoemelijke ongeloof? Dat is echt waar. Want als de Heer maar iets wat dat touw laat vieren, dat touw der genade, dan is ook Gods kind weer boordevol ongeloof. Maar dat moet beproefd worden. Want in de beproeving kom je erachter, is toch waar. Is toch waar. God is waar. Ja. God is waarachtig en de mens is leugenachtig. Want geliefde, dat de Heere laat de touw der genade in het leven der zijnen wel eens vieren. Want een onbeproefd geloof is geen waar geloof. Geen waar geloof. Hij laat het dikwijls vieren. Want alles wat we aannemen buiten de oefening des geloofs is inbeelding. En de Heere wil niet dat zijn kinderen van inbeelding leven. Dat wil de Heere absoluut niet. Nee. En nog dat ze op inbeelding vertrouwen, maar op hetgeen hij tot de ziel gesproken heeft door woord en geest. De Heere werpt zijn volk altijd weer terug op het woord. De bevinding is maar een middel om je terug te werpen op het woord. Ja. De bruid van Christus rust op het ja-woord van de bruidegom. En daarom verlangt zij de dingen te zoeken die boven zijn, omdat haar toekomst ligt, haar eeuwig geluk ligt. De heerlijkheid die haar ten volle geopenbaard zal worden, omdat die ligt daar waar de bruidegom is. Wanneer zij mag aanzitten in de bruiloft des lams. Ja, dat doet de bruid zoeken naar de dingen die boven zijn, waar Christus is. Maar geliefde, wat is nu die heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden? Wanneer we geopenbaard zullen worden? Hè? Wanneer we voor de rechterstoel van Christus geopenbaard zullen worden? Wanneer die op de wolken des hemels zal geopenbaard worden? Waaruit bestaat die heerlijkheid? Dat ik er ben? Nee. Maar dat hij er is en hij er zal zijn tot in alle eeuwigheid. Maar geliefde, dat is me wel eens zo'n vaste troost geweest. En nog, dat God een lam heeft geopenbaard buiten alle bewegingen des vlezes om. Dat God met God verzoend is geworden. Buiten alle mensen om. Buiten de wil des mans om. Ja. Daar zullen de hemelingen van zingen, geliefde. Die zingen niet omdat zij er zijn. Nee. Maar omdat God er is, omdat God is alles en in allen. En dat is in heerlijkheid geopenbaard worden. Dat is nou in heerlijkheid geopenbaard worden, dat God er is. Dat hij is in heerlijkheid geopenbaard wordt. En dat is in heerlijkheid, geliefde, waarvan de bruid in verwondering zal uitroepen, de helft is mij niet aangezegd. Kijk, ze ondervinden hier wel iets van die heerlijkheid. Ja. Absoluut, want het is hier al door het geloof. En dat is niet zonder bevinding, dat is niet zonder ervaring, want het geloof is door de liefde werkende. Dat is een werkzaam geloof. Ja. En ik heb u al gezegd, de liefde zoekt te kennen, de liefde zoekt het wezen te kennen. Dat is eigenlijk het yada, dat is het bekennen. Dat is de innerste gemeenschap, geestelijk, tussen God en de ziel. Maar dat zal straks zijn, die innigste gemeenschap, hè? Die volle heerlijkheid die geopenbaard zal worden, hè? Voor Gods kinderen, als de Heere op de wolken des hemels zijn volk tot zich zal roepen. En de koningin van Sheba die bracht Salomo een bezoek en zij had al zoveel van zijn heerlijkheid gehoord, hè, van zijn koninkrijk, van zijn macht en van zijn wijsheid, hè, van zijn vrederijk, van zijn rijkdommen. Maar toen ze die reis gemaakt had en ze bij Salomo in zijn paleis stapte, toen riep ze het uit, het woord is waarheid geweest dat ik in mijn land gehoord heb. Dat is allemaal waar. Maar ze zegt, ze hebben me maar een klein stukje ervan verteld. Want wat ik nu zie, dat had ik nooit kunnen denken. De helft is mij niet aangezegd. Ja. Ziet u? Het werd de koningin van Sheba geopenbaard. En toen zij met haar ogen zag hetgeen zij gehoord had, toen riep ze het uit, de helft is mij niet aangezegd. En dat is de letterlijke zin van de natuurlijke zaak, maar zo gaat het ook in het geestelijke. Het geloof is door het gehoor, hè? Maar als we de heerlijkheid van Christus zullen aanschouwen, dus niet meer door het geloof, maar zullen aanschouwen, dan zal blijken dat we er maar weinig van geloofd hebben. Ja. Al Gods volk zal straks uitroepen, de helft is mij niet aangezien. En in die heerlijkheid geopenbaard te worden, geliefde, daar jaagde Paulus naar. Paulus jaagde naar de prijs van het wit, onbevlekt. Dus onwit is onbevlekt. Naar de prijs van de heerlijkheid van God, de heerlijkheid van Christus, de volle openbaring, daar jaagde hij naar. Op een andere plek zegt hij, ik wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te wezen, want dat is me zeer ver in het beste. Dat is een jagen naar de volmaaktheid. En in dat jagen, dat is geen wettisch jagen, dat is een verlangend jagen. Het verlangen is de drijfveer. De liefde is de drijfveer. Moet het nog anders zeggen. Christus is de drijfveer. Ja. Want hij verlangt meer naar zijn bruidgeliefde als de bruid naar Christus verlangt. Ja. Echt waar. Daarom zal er ook niet één gemist worden. Er zal geen klauw achterblijven. Van degene die Christus gekocht heeft met zijn bloed. Maar als we in die heerlijkheid geopenbaard worden, geliefden, dan gaan we ernaar jagen. Hè? Als we dat door het geloof deelachtig mogen zijn, door de openbaring van Christus, door woord en geest, dan wordt het ook gevonden het zoeken van de dingen die boven zijn. Hè? Dan is je, en wat is dat? Dat is je wandel in de hemel hebben door het geloof en tegelijkertijd met beide benen op de grond staan midden in deze wereld. Niet van de wereld zijn, maar wel in deze wereld zijn. Dus niet als een monnik, de monniken trokken zich terug in de kloosters. Maar dat is niet de roeping Gods. Dat is niet de roeping Gods. Dat is je wandel hebben in de hemel door het geloof. En die mensen lopen niet met hun hoofd in de wolken, maar door het geloof hebben ze wandelingen in de hemel. Dat zijn geen hemelzoekers, dat zijn Godzoekers. Omdat zij door Christus zijn opgezocht, door hem zijn gegrepen van onder eeuwige armen. En geliefden, de zulke lopen dikwijls in het donker, in de ellende, in nood en dood, maar uit die alles redt hen de Heer. Hij is hun heil alleen. Ja. En die straks in die heerlijkheid des Heren zullen geopenbaard worden, geliefden. Die zullen hier met tranen zaaien. Echt waarom? Want die hier met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Nou, geliefden, is het u te breed, te hoog, te smal, te laag? Voor Gods kinderen is hetgeen hen geopenbaard zal worden dikwijls te hoog. En daarom zal die eeuwigheid, geliefde, niet te lang zijn om dat wonder uit te wonderen dat God heeft willen neerzien, heeft willen omzien. Mefiboset zegt het, naar zo'n dode hond als ik ben. Echt waar. De zulke aan wie Christus zich heeft geopenbaard ten leven, die zullen ook worden geopenbaard in zijn heerlijkheid. Hè? Met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is hemelse werkelijkheid. En dan mogen ze hier wel eens een voorsmaak van hebben. Christus bidt, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn gelijk als wij één zijn. Nou geliefde, dat is een bovennatuurlijke heerlijkheid. Dat is een, hè, de zaligheid is bovennatuurlijk. Maar die wordt al in de tijd geopenbaard. Dat worden geen bovennatuurlijke mensen. Maar ze ontvangen wel bovennatuurlijke genadegaven. Met hem in heerlijkheid geopenbaard, in Gods heerlijkheid, in de eeuwige heerlijkheid. Met hem, alles met hem. In die hemelse heerlijkheid, in dat nieuwe Jeruzalem. En geliefde, daar zal alles juichen tot Gods eer. Tot Gods heerlijke naam. Hè? Tot de heerlijkheid van zijn heerlijkheid. En daar zal Christus de zijne voorstellen aan de Vader. En daar zal het klinken, hier door het geloof. Maar straks door een schouw, dan zullen ze zien. Niet meer in een spiegel als in een duistere reden, maar van aangezicht tot aangezicht. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Amen. Heren, heb dank voor uw woord, want uw woord is een heerlijk woord. Omdat gij heerlijk zijt. En gij doet alleen maar heerlijke dingen. Ook in uw toren. O lieve heren. Dat we het eens mochten verstaan. Door het geloof. En mocht gij uzelf het daartoe openbaren. En verklaren. Door woord en geest. Wees nog de naprediker van het woord. Neem weg wat alles wat niet was. Naar uw heilige wil. In het spreken en in het luisteren. Maar verheerlijk uw naam en kracht. Verheerlijk uw woord onder ons. Laat het krachtig zijn onder ons. Want het koninkrijk is niet gelegen in onze woorden, maar in uw woord. Heere, wees met ons als we de week weer ingaan. Mocht gij ons bewaren van de zonde die ons zo lichtelijk omringen. En als er hier zielen zitten die buiten de boot gevallen zijn. Heere, dat ze vanaf de bodem der zee zouden mogen worden opgehaald door het wonder van vrije genade. We bidden het u. Gedenk onze kinderen, gedenk de gemeente, want die is zo groot, die is wereldwijd. Uw gemeente is wereldwijd. Gedenk uw gemeente. En gedenk de leden daarvan. Dat ze verenigd mochten zijn in die band des ware geloofs. Om Jezus wil alleen. Amen. En geliefde, laten we nog zingen van Psalm 89. Psalm 89. Daarvan. Achtste zangvers, Psalm 89, het achtste zangvers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. En wat er verder volgt.
zegen bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.